Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Terpstra uit Urk voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Kalsbeek. De collecte is voor de eigen kerk. Met dankbaarheid deelt de kerkenraad aan u mede dat zuster Aukje van der Veen het ambt voor ouderling heeft aanvaard. Indien er geen gegronde bezwaren zijn, zal de bevestiging zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Na de dienst is er geen koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar zuster Oevering en naar broeder Kalsbeek. Volgende week zondag is er een dienst om 10 uur waarin dominee Heslinga uit Veendam hoopt voor te gaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 36, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit in de steek laat enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. En Gloria of zo. Goed, gaan we zitten. In deze dienst denken we met elkaar na over woorden van de Heer Jezus uit Lucas 9. Geef u hun te eten. Hoe moet dat nou met 5 broden en 2 visjes een complete menigte van 5000 mannen zonder vrouwen en kinderen voeden? Hoe moet dat ooit? We zullen zien wat dat te maken heeft met hoe Gods kinderen vandaag de dag ook zich beperkt kunnen voelen en onmachtig tegenover de geweldige taak om het evangelie over te dragen, om het gemeentewerk gaande te houden en hoe Jezus tegelijkertijd in deze geschiedenis ook op zichzelf wijst als het levende brood. Wij zingen van Psalm 36 het derde vers.
Yeah.
De Heere God sprak en spreekt nog steeds al deze woorden die ons aan de ene kant laten zien hoe zondig we zijn, hoezeer we afhankelijk zijn van Christus, maar die toch ook een richtlijn zijn voor een dankbaar leven, dankbaar voor wat Christus gedaan heeft. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Een God die de eerste plaats die mij toekomt in jouw leven niet wil delen met iets of iemand anders. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Heer, kom in mijn wonen, zij mijn hart en leven, u ten heiligdom gegeven. 323, vers 8. Zullen we met en voor elkaar de Heere vragen om zijn zegen. Genadige God, dat bent u, dat blijft u. Elke zondag opnieuw steekt u immers in de prediking van het evangelie uw genadige handen uit in de richting van verloren zondaren. Zij krijgen het voor het eerst en telkens opnieuw te horen dat u niet de dood van de zondaar wenst, maar diens bekering en leven. En Gods kinderen, heren, die bij zichzelf gewaar worden dat ze nog zo vaak struikelen in de zonde, die horen het ook elke zondag opnieuw. Dat u uw zoon gegeven hebt voor een wereld verloren in schuld. En dat zijn werk de grond van onze redding is en niet onze eigen prestaties. Wat is dat ook bevrijdend. Zo zijn we hier ook vanochtend weer samengekomen, heren, en we bidden nu om uw zegen. Uw zegen over dit samen zijn rondom dat heerlijke evangelie. Uw zegen in spreken en luisteren beide voor onszelf, voor degenen die thuis met ons verbonden zijn, nu of op een later moment. Wij beseffen, heren, dat rond elke eredienst weer een geestelijke strijd wordt gevoerd. Er wordt gezaaid in de prediking van het evangelie. En Satan zaait er zijn onkruid tussen en probeert het gezaaide weer weg te roven. Door ons af te leiden, door ons bezig te houden met wat ons te wachten staat in de week die voor ons ligt of in de komende tijd. Hij gaat het ook vanmorgen weer proberen. Maar houd hem van de preekstoel, houd hem uit de kerkzaal vandaan. Geef hem geen kans. Koning Christus, breidt uw rijk uit ten koste van het zijne. Gedenk, heren, de nieuwe ouderling die bevestigd mag worden. Dank dat zij bereid gevonden kon worden en dat het kerkenwerk zo ook gaande gehouden kan worden. Wilt u haar sterken in haar arbeid en dat bidden we voor alle kerkenraadsleden. Heren, op deze vluchtelingenzondag bidden we u ook voor alle vluchtelingen in deze wereld. Maar in het bijzonder toch wel voor die christenvluchtelingen die vluchten omwille van hun geloof. En elders een veilig heen komen zoeken. De afgelopen jaren zijn het er ook velen geweest die in Nederland een toevluchtsoord hebben gezocht en hopelijk ook hebben gevonden. We dragen hen aan u op, ook diegenen, heren, die in spanning zitten over de afloop van hun asielprocedure. We lazen vanochtend nog in de krant, heren, dat soms heel lastig is om te overtuigen van je oprechte bekering. Heren, wil wijsheid geven aan de medewerkers van de Immigratie-Naturalisatiedienst om een afgewogen juiste oordeel te kunnen maken in deze. We bidden nu voor hen, voor de vervolgde kerk wereldwijd. We bidden nu voor al die plaatsen waar op dit moment of later deze dag uw naam wordt uitgedragen, uw evangelie verkondigd. Geef dat het met zegen mag zijn en dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen het tienerlied, als ik het goed lees, opwekking 799.
zingen halleluja. Het lam is opgestaan. We zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het lam is opgestaan. We zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het lam is opgestaan. We zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het lam is opgestaan.
We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, Lucas 9, vers 10 tot en met 17. En daar lezen we als volgt. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden ze hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heet. Toen de menigte dat merkte, volgden ze hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God en hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen, de 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, stuur de menigte weg, opdat ze naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen, geef u hun te eten. Zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen, laat hen gaan zitten in groepen elk van 50. En zij deden dat en lieten allen plaats nemen. En nadat hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden alle verzadigd. Wat zij over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. Tot zover. Wij zingen met elkaar van Psalm 107, nu het derde vers, 107 vers 3.
Thank you.
Van gezang 75 zingen we het tweede vers na het amen van de preek. 75 vers 2. Stelt u zich eens voor, gemeente. Ergens is oorlog. En een van de meest gemene dingen om te doen in oorlog is dat je de akkers en daarmee de gewassen van je tegenstander kapot maakt. Dan komt er op de duur hongersnood. En stelt u zich nou eens voor dat dat precies is wat ergens gebeurt. Niks meer op de akkers. Kaal gebrand. Je kinderen niet meer kunnen voeden. Stelt u zich eens een man voor die besluit om erop uit te gaan. Wanhopig op zoek naar voedsel voor zichzelf en voor zijn kinderen. En hij loopt er een heel eind voor om tenslotte ergens een schuur te vinden die hij binnentreedt. En dan graan. Graan in overvloed om brood van te bakken. Graan genoeg voor hemzelf, voor zijn gezin en voor het hele dorp waar hij vandaan komt. Maar stelt u zich nu eens voor dat hij zijn mond houdt. Omdat hij bang is dat er toch niet genoeg zal zijn voor hem en voor zijn gezin alleen. Stel eens dat hij zwijgt over het voedsel dat hij gevonden heeft tegenover zijn dorpsgenoten. Dat zouden we behoorlijk gemeen vinden, is het niet? En denk dan eens aan Jezus. Die van zichzelf gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Ik alleen ben in staat om een hongerige zondaar te voeden. En niet alleen die ene hongerige zondaar, maar heel veel met hem of haar. En stel je dan eens voor dat die ene zijn of haar mond houdt en het andere niet vertelt dat hij zijn brood gevonden heeft. Voeding bij Jezus. Voeding die alle levenshonger en dorst eens en voorgoed wegneemt. Stel je voor dat die persoon zwijgt. Stelt u zich eens voor dat u zwijgt. In plaats van te spreken waar u zou moeten spreken. Over Jezus bij wie voedsel genoeg te vinden is voor een in zonde en schuld verloren wereld. Nou, die boodschap wil ik als het ware met jou en u nog wat verder uitdiepen door na te denken over Lucas 9 vers 10 tot en met 17. En wel heel in het bijzonder de woorden die we vinden in 13a. Maar hij zei tegen hen, geeft u hun te eten. Geeft u hun te eten. Boven de preek heb ik geschreven, de apostelen door Jezus bepaald bij. Ten eerste de noodzakelijke rust. De apostelen door Jezus bepaald bij ten eerste de noodzakelijke rust. Gemeente, de dienst die ik hiervoor geleid heb was in Opijnde en daar heb ik 15 jaar geleden stage gelopen. Alweer een hele tijd terug. Stage lopen hoort er op een gegeven moment bij, is het niet? Je hebt een poos de theorie gehad op school. En dan vind je het over het algemeen ook wel fijn, lijkt mij, om de theorie in de praktijk uit te proberen. De meeste vakken, ook het predikantschap, zijn ook alleen maar in de praktijk te leren, is het niet? En zo zit het in Lucas 9 eigenlijk ook een beetje met de discipelen. Ze hebben heel wat onderwijs van Jezus gehad, ze hebben zijn woorden gehoord. Ze hebben aanschouwelijk onderwijs gezien. Ze hebben gezien hoe hij de boodschap over het koninkrijk van God bekrachtigde met genezingen en met duiveluitdrijvingen. En nu stuurt Jezus de zijnen erop uit om het geleerde zelf in praktijk te brengen. En wat lezen we dan aan het begin van Lucas 9? Dat Jezus zijn 12 discipelen kracht en macht, bevoegdheid geeft om demonen uit te werpen en om zieken te genezen. En hij zendt hen uit om de boodschap van het koninkrijk van God uit te dragen. Met woorden, maar dus ook bekrachtigd met duidelijke tekenen. En dan moet u zich eens voorstellen hoe die leerlingen erop uitgaan om overal te preken. Hoe ze demonen uitwerpen, hoe de lammen lopen, hoe de blinden weer kunnen zien. Hoe de stommen kunnen spreken, hoe de doven horen. Hoe er mensen tot geloof in Christus komen die ze prediken. Hoe mensen burger worden van het koninkrijk dat zij verkondigen. Hoe ze aan de andere kant ook spot en hoon meemaken. Vijandschap van Jezus tegenstanders. Het is heus niet allemaal eenvoudig. Ik stel me zo voor dat deze mannen het hoofd en het hart meer dan vol hebben op een gegeven moment. Als ze bij Jezus terugkomen. En ze komen daadwerkelijk bij Jezus terug. We lezen in vers 10 dat de apostelen Ze zijn van discipelen nu apostelen geworden. Uitgezondenen, letterlijk vertaald. Ze komen bij Jezus terug en vertellen hem alles wat zij gedaan hebben. Je ziet ze rondom Jezus staan en de een na de ander van de 12 neemt het woord en vertelt wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft. Vertelt van de tegenstand, vertelt van de vijandschap. Hun harten en hun monden lopen over. Ze struikelen over hun woorden. En dan is het opvallend wat Jezus doet. We lezen in vers B dat hij hen meeneemt naar een eenzame plaats. Ten noordoosten van het meer van Galilea ligt Bethsaida. En naar een plek in de buurt van die plaats neemt hij hen mee. Dat doet hij omdat de druk te groot is. Uit het verband kun je afleiden dat de druk van Herodes wat te groot is. Herodes, die Johannes de Doper heeft laten doden, vermoedt in Christus met een herleefde Johannes de Doper te maken te hebben. De druk is te groot, want als Herodes doorheeft wie Jezus is, loopt het misschien met hem even slecht af als met zijn verwant Johannes. Dus de druk is te groot. Maar ook op een andere manier is de druk te groot. De leerlingen hebben zo enorm veel meegemaakt. Dat ze er vol van zijn. En dat ze uitgeput zijn of dreigen te raken. En Jezus neemt hen mee de rust in. Om op adem te komen aan zijn voeten, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Maar dan moet je eens kijken wat je leest in vers 11. De menigte krijgt het door en gaat achter Jezus en zijn discipelen aan. Dus als ze op hun vakantieplek, om het zomaar even te zeggen, zijn aangekomen, dan kunnen ze direct weer aan het werk, die leerlingen. Ze kunnen maar weer gaan preken. Ze kunnen maar weer de zieken de handen opleggen en de demonen uitwerpen. Het werk komt van alle kanten op hen af. En het benauwt hen. En het vliegt hen misschien wel naar de keel. En dan is het zo barmhartig van Jezus wat hij doet. Want in plaats van zijn leerlingen aan het werk te zetten, houdt hij hen in de luwte en doet het werk zelf. Want we lezen in vers 11b dat Jezus, niet de leerlingen, maar dat Jezus de menigten ontvangt, tot hen spreekt over het koninkrijk van God en zich ontfermt over hun zieken. Heerlijk, wat een barmhartigheid. En die barmhartigheid die hebt u ook nodig. In zo'n kleine gemeente als deze moet door weinig mensen veel werk gedaan worden. We hadden het er voor de dienst in de consistorie ook nog even over. En de soms weinige mensen die een gemeente draaiende moeten houden, kunnen dan wel eens uitgeput raken, is het niet? Vermoeid. Weer een seizoen achter de rug en ik weet hoe dat gaat in een gemeente. Je hebt het ene seizoen amper gehad. Of je denkt alweer na over het volgende. Hoe moeten we de catechese draaiende houden? Kan er nog wel catechese zijn? Hebben we straks nog wel jongeren? Hoe moet het met het kinderwerk terwijl we nauwelijks nog kinderen hebben? Hoe moet het met het evangelisatiewerk? Hoe moet het hiermee? Hoe moet het daarmee? Oh, 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 het nieuwe seizoen. En bijvoorbeeld ben je al moe. Terwijl Jezus op dit moment zegt, ook tegen zijn leerlingen in deze gemeente, kom eerst maar eens mee de rust in. Adem eerst maar eens op aan mijn voeten. Doet u dat in deze zomertijd? Neemt u de tijd om eens een goed boek over Christus en zijn evangelie te lezen? Maakt u wat meer tijd voor stille tijd, voor bijbellezen en voor bidden? Want als gereformeerden, dat zijn we van huis uit, hebben we dat ontzettend in ons. Hè? Nuchter, niet te geestelijk, handen uit de mouwen, aan het werk. Nee, zegt Jezus. Eerst maar eens met mij mee de eenzaamheid in om tot rust te komen aan mijn voeten. En ook als straks het nieuwe seizoen weer draait, vanaf eind september of dienomtrent, moet u niet vergeten elke dag u door Jezus mee te laten nemen de rust en de stilte in. Want anders houdt u het niet vol. Weet u wat de grote valkuil is? Dat is dat wij denken het kerkenwerk gaande te moeten houden. Alleen al die zorgen die we ons kunnen maken over de toekomst van de kerk geven aan dat wij ten diepste eigenlijk het verwachten van onszelf. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Hoe houden we het jeugdwerk gaande? Hoe houden we het kerkenraadswerk gaande? Hoe houden we het kleine kerkverband gaande? Hoe doen we dit? Hoe doen we dat? Maar wat zien we hier? Dat Jezus zijn leerlingen in de luwte laat en zelf het werk doet. Hou dat goed vast. Dat Jezus het echte werk doet. Want u hebt nog nooit een mens kunnen bekeren. En wij kunnen de kerk in deze wereld niet gaande houden. Dat is aan Christus door zijn woord en door zijn geest. En de vraag is of u en ik hem genoeg vertrouwen om hem aan het werk te laten, terwijl wij zelf aan zijn voeten tot rust komen. En dan gaan we verder. De apostelen door Jezus bepaald bij ten eerste de noodzakelijke rust en ten tweede hun eigen onmacht. De leerlingen komen heerlijk tot rust, maar ze verliezen hun verstand niet. Je moet zich voorstellen dat Jezus weer een hele dag druk bezig is met preken en met genezingen en met duiveluitwerpingen. En dat die leerlingen zien dat het al later en later wordt en dat de dag begint te dalen. Ja, maar ze zitten hier wel met een probleem. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, misschien wel 10.000 in totaal, wie zal dat zeggen? Ja, die moeten toch gevoed worden. En hier op deze eenzame plaats is nergens voedsel genoeg te vinden voor zoveel mensen. Laat staan onderdak voor de nacht. Dus ze moeten Jezus met eerbied gesproken toch maar een beetje van zijn roze wolk trekken en hem met beide benen op de grond zetten. En hem duidelijk maken dat het tijd is om het werk voor deze dag te staken, zodat de mensen nog een veilig heenkomen kunnen zoeken. Vandaar dat de 12 naar Jezus toe gaan en tegen hem zeggen, stuur de menigte weg, omdat ze naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Nou, sorry hoor, het is heel redelijk wat de leerlingen zeggen. Jezus' reactie daarentegen lijkt aan te geven dat hij het contact met de realiteit kwijt is. Want wat zegt de Heere? Geeft u hun te eten. Kom op, zeg Heere, 5 broden, 2 vissen. Hoe zouden wij ooit deze menigte moeten voeden, tenzij wij voor een enorme bak geld elders eten gaan kopen? Het is een onmogelijke opgave, zo beseffen de leerlingen, die Jezus de zijnen oplegt. En je vraagt je dan ook af waarom de Heere dat doet. Waarom hij zijn leerlingen opdraagt zo'n menigte te voeden, terwijl ook hij wel weet dat zij dat niet kunnen. Ja, maar misschien is dat ook wel juist het punt waar het om gaat. Jezus zet hier zijn onderwijs voort en wil de leerlingen afleren het van zichzelf en hun beperkte mogelijkheden te verwachten. Hij wil hen bepalen bij hun onmacht uit zichzelf en hen hun verwachting leren stellen op hem, hun Here en hun Heiland. En nou eerst die onmacht. Kom op, die ervaart u toch ook wel? Hier zitten ouders in de kerk, grootouders, die er ook nog van kunnen meepraten. Dan heb je een kind en dat wil je graag met Christus en zijn evangelie opvoeden. En je zou zo graag zien dat ze ook eens voor in de kerk staan om het geloof te belijden. En je trekt ze, je stimuleert ze, je begint over de catechisatie, je begint over het meegaan naar de kerk. Maar je merkt gewoon een heel stuk onverschilligheid. En mijn ervaring is dat heel veel ouders dan nog wat harder gaan duwen en trekken. Ja, maar zolang je in huis woont, moet je wel hoor. En er telkens weer over beginnen, over het evangelie, over het geloof. Om er dan achter te komen dat de weerstand bij je kind alleen maar toeneemt en dat je niets opgeschoten bent. Om te ontdekken dat je uit jezelf je kind het geloof niet kunt geven. Hoe onmachtig je bent. Kerkenwerk kun je dat ook hebben. Als je catechisatie geeft als predikant of wellicht als gemeentelid, dat je met jongeren te maken hebt die soms heel welwillend zijn, moet ook gezegd worden. Ik heb dat in het afgelopen seizoen ook weer ervaren, er waren juweeltjes van jongeren bij, echt waar. Maar soms loop je ook tegen een stuk verharding en onverschilligheid aan in het catechisatielokaal. En soms ligt het aan de dominee en aan diens aanpakken, dan moet hij daar eens naar kijken, dan moet het dus over een andere boeg, tuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, loop je er dan als predikant of catecheet ook tegenaan dat je absoluut niet in staat bent om wie dan ook van je catechisanten het geloof mee te geven. Onmacht! Onmacht om het gemeentewerk gaande te houden. Onmacht om het geloof over te dragen op een volgende generatie. Wat lopen we daar in deze tijd tegenaan, nu kerk en geloof meer dan ooit verbrokkelen en verdampen? En dat is nou precies wat Christus ook zijn hedendaagse leerlingen anno 2018 wil leren. Dat ze zonder hem niets kunnen doen. Dat ze uit zichzelf niet meer hebben dan een paar schamele broodjes en visjes, waarmee ze nooit in staat zijn om aan de vraag van hun heiland te voldoen. Wat is het heerlijk om... Ja, nou, niet alleen heerlijk. Het is op de eerste plaats confronterend om je machteloosheid als ouder of als werker in de gemeente onder ogen te moeten komen. Maar het is nodig, Christus wil het ons leren, opdat we het afleren de blik op onszelf te slaan. En het leren om te zien op hem. En dat brengt ons bij het volgende aandachtspunt. De apostelen door Jezus bepaald bij ten eerste de noodzakelijke rust, ten tweede hun eigen onmacht en ten derde het noodzakelijke levensbrood. Want als Jezus over zichzelf begint in deze geschiedenis, maakt hij eerst iets duidelijk over hemzelf. En dat behandel ik onder dit aandachtspunt. En ten tweede maakt hij duidelijk hoe hij de onmacht van de leerlingen kan veranderen in zijn macht, hoe hij hun onmacht kan zegenen. Maar eerst zegt Jezus dus iets over zichzelf, hè? Eigenlijk hadden de leerlingen het ook wel moeten beseffen, hoor. Dat hij in staat was om boven bidden en denken te doen. Dat hij in staat was om boven hun onmacht uit zelf die menigte te voelen. De leerlingen verwachten het niet van hem, maar Jezus is bereidwillig om hen opnieuw duidelijk te maken wie hij is en zo het onderwijs aan hen voor te zetten. We zien eigenlijk, dat maakt Jezus duidelijk in deze geschiedenis, een overtreffende trap van wat er eertijds in de woestijn met Israël gebeurd is. Israël werd ook op wonderbaarlijke manier gevoed met manna en kwakkels die uit de lucht kwamen vallen, of het manna dat er 's ochtends gewoon lag, als uit het niets. En als we Jezus hier het volk zien voeden, gezeten in groepen van 50 en 100, zoals eertijds het volk ook werd ingedeeld in groepen van die grootte, dan zien we in hem eigenlijk de God van Israël, die opnieuw bezig is zijn volk te voeden. Op een nog veel wonderbaarlijke manier, want het lijkt er op een gegeven moment op alsof Jezus uit het niets de vis en het brood breekt en blijft breken. Maar het is ook wonderlijk wat Jezus met de vis en het brood doet. Hij neemt ze, slaat zijn ogen op naar de hemel, de blik heel afhankelijk gericht op zijn Vader in de hemel. Hij zegent en breekt het voedsel. En hij zet het via de leerlingen aan de menigte voor. En het is meer dan één uitlegger opgevallen dat wat Jezus doet met het brood en de vis lijkt op wat hij doet aan de tafel van het laatste avondmaal. Als hij het brood neemt, zegent en breekt. En tijdens het laatste avondmaal verbindt Jezus het brood met zijn lijden en sterven. En dat is ook wat Jezus doet in Johannes 6, waar we ook lezen van deze wonderbare spijsvermenigvuldiging. Maar ook Jezus uitgebreide toelichting horen die hij geeft bij dit wonderbaarlijke teken. Een toelichting waarin hij zegt zelf het brood des levens te zijn. Het brood dat leven geeft. Een toelichting waarin hij tenslotte zegt dat het nodig is om zijn gekruisigd, om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Met andere woorden, om te geloven in hem, de gekruisigde Zoon van God. Omdat dat geloof in hem, die gerichtheid op hem, als enige in staat is om een hongerige zondaar te voeden en te spijzen. Om een hongerige zondaar die last heeft van levenshonger en dorst, datgene te geven wat als enige die levenshonger en dorst stillen kan. Hebt u op die manier al gegeten van Jezus? Bent u op die manier al tot geloof in hem gekomen als degene die het levensbrood is en die zo uw diepste honger en dorst in het leven voedt en stilt? Anders blijf je onrustig, hoor. Want ieder mens heeft levenshonger en dorst. En mensen zoeken de verzadiging daarvan op 1001 verschillende plaatsen. En ze zoeken het overal waar het niet te vinden is en blijven met die levenshonger en dorst zitten. Om tenslotte, als God het niet genadig verhoedt, eeuwig honger en dorst te moeten lijden. Wat is het dan heerlijk om aan de mensen te mogen vertellen dat er één is die brood geeft, ja, die zelf het levensbrood is. En daar moet het ook om gaan, een evangelisatiewerk. Om missionair gemeente te zijn, om mensen te trekken en te werven, zijn we er vandaag op uit om onze evangelisatieactiviteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vrolijk, licht, niet een te zware boodschap, korte preek. En ook om aantrekkelijk gemeente te zijn en te blijven, missionair zogenaamd, zijn we bereid om vergaande aanpassingen te doen aan de eredienst. Laat de dominee maar wat korte preken, laat het allemaal maar wat lichter en vrolijker zijn. En toegegeven, om missionair wervend gemeente te zijn, mag er natuurlijk naar de vorm gekeken worden. Maar we gaan te ver op het moment dat we de boodschap aanpassen of achterwege laten. En als we niet meer aan de mensen heel eerlijk voorhouden dat ze uit zichzelf hongerige zondaren zijn. Hongerig omdat ze buiten God omleven, schuldig buiten God omleven en overal hun verzadiging zoeken waar die niet te vinden is. Dat moeten we aan de mensen zeggen. En we moeten het ook heel eerlijk aan ze voorhouden dat Jezus de enige is die onze levenshonger echt verzadigen kan. Dat Hij als enige het levensbrood is. Ik heb deze preek een tijd terug in mijn gemeente gehouden op de missionaire zondag die we hebben. Waarop we de gemeente proberen te stimuleren om missionair te zijn ook in de eigen omgeving. En missionair gemeente zijn begint daar, daar ben ik hartelijk van overtuigd. Waar wij persoonlijk het juiste zicht op Christus hebben gekregen. En vandaar mijn vraag daarnet of u zelf al van hem gegeten hebt. En of wij vervolgens bereid zijn om ook naar die naaste toe die hem niet kent of van hem vervreemd is. Om aan die naaste heel eerlijk voor te houden wat diens nood is. En wat de oplossing is. Namelijk Jezus, het brood des levens. En dat brengt mij tenslotte bij het vierde aandachtspunt. De apostelen door Jezus bepaald bij de noodzakelijke rust, hun eigen onmacht, het noodzakelijke levensbrood en tenslotte een rijke overvloed. Ik heb u al geprobeerd duidelijk te maken dat Jezus zijn leerlingen les geeft. Na de stage moeten ze toch weer de schoolbanken in. Ze moeten hun eigen onmacht leren. Ze moeten het leren verwachten van hem. Ze krijgen daardoor eerst meer zicht op hem als het brood des levens. En op de tweede plaats krijgen ze zicht op zijn macht. Want het is toch ongelooflijk, mensen, wat daar gebeurt. Onder Jezus zegenende handen blijft er maar brood gebroken worden. Met als gevolg wat we lezen in 9 vers 17. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. 12 is natuurlijk een mooi getal. Prachtig getal, het getal van de volheid van Gods volk. Jezus is hier bezig het volk van God te voeden en daarna blijven er nog 12 manden over, zodat er de gelegenheid is voor mensen van buiten Israël om ook bij dat volk van de Heere te gaan horen. Dat zie je in de evangelie al een beetje werkelijkheid worden, bijvoorbeeld bij de Canaanese vrouw. Of bij de hoofdman over 100 die aan de voet van het kruis staat. Het wordt al volle werkelijkheid in handelingen. Het wordt volle werkelijkheid in de kerkgeschiedenis tenslotte dat het evangelie, het levensbrood, tenslotte zelfs Friezen, Russen, Turkmenen, Oezbeken, Afghanen en weet ik al wie niet wie bereikt. Want er is immers een overvloed aan brood beschikbaar. Tot ver buiten de kringen van Gods volk. Waarmee duidelijk wordt dat Jezus dood meer dan genoeg is om een wereld vol zondaren te behouden. Als het moet zelfs 10 werelden vol zondaren. Jezus als levensbrood is genoeg voor hen allen. Heerlijk is dat. En het begint alles zo klein. Hè? Het begint met 5 broden. En 2 vissen die de leerlingen hebben, in hun onmacht hebben ze niet meer, maar die ze Jezus in handen moeten geven. En dan zie je wat er gebeurt, dat misschien wel 10.000 mensen op die manier gevoed kunnen worden. Dat is tenslotte wat Jezus zijn leerlingen duidelijk wil maken. ook nu. Dat zij hun kleine mogelijkheden, die volstrekt onvoldoende lijken, hem in handen mogen geven. En dat ze dan uiteindelijk genoeg blijken te hebben om uit te delen. Genoeg om arme zondaren te voeden. Kijk, ik sta ook wel eens op de preekstoel en dan denk ik, wat maakt het allemaal uit wat ik doe? Het gaat het ene oor in en het ander uit. Morgen weet u niet meer waar ik het over gehad heb, zeg ik even met een knipoog hoor. Wat helpt dat preken? En u van uw kant hebt dat misschien ook met uw onkerkelijke buurman of buurvrouw. Ja, u zegt er wel eens wat over. U hebt ook wel eens een uitnodiging afgegeven voor een of andere bijzondere dienst. En ja, misschien is die persoon ook wel meegeweest naar de kerstnachtdienst, maar vervolgens merkt u weinig van het resultaat ervan. En je vraagt je af, wat voor zin heeft het gehad? Wat voor zin heeft al het evangelisatiewerk? En voordat je het weet, voel je je als die leerlingen eerst met hun 5 broden en 2 visjes totaal onmachtig. Maar dan zegt Jezus, geef eens hier die kleine mogelijkheden van jou. Dat ene preekje, die ene opmerking, die ene uitnodiging die je zou kunnen langsbrengen. Dat gesprekje dat je eens een keertje zou kunnen aanknopen. Het lijkt niks, maar geef het mij maar in handen. En dan zul je het eens meemaken. Hoe ik in staat ben. Hoe ik Christus in staat ben om van het kleine dat je hebt zoveel te maken dat het in staat is om één zondaar te voeden. En misschien nog wel veel meer. Amen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heere, dat u meer dan genoeg bent om een wereld vol hongerige zondaren te voeden. Doe degenen die u kennen, ook in deze gemeente, dat levensbrood dat u bent maar uitdelen. Door hun eigen kleine schamende mogelijkheden u ter beschikking te stellen. Maar breng ons allereerst tot de vraag of we persoonlijk al van Christus het levensbrood gegeten hebben. Of we zijn gekruisigd vlees al gegeten en zijn vergoten bloed al gedronken hebben door het geloof. Heren, want dat is het antwoord op die vraag is alles beslissend voor de eeuwigheid zelfs. Dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn. Vergeef genadig het kwade dat er ongetwijfeld was in spreken en in luisteren. Zegen het goede dat er was. Laat het nog vrucht dragen, dat we het nog eens zullen overdenken in de dagen die voor ons liggen. Wil met deze gemeente zijn. Wil met de kerkenraad wezen, met de predikant. In alle werk dat er is. Heren, wees ons persoonlijk nabij als we teruggaan naar huis en daar weer de eenzaamheid en de stilte vinden. Of misschien wel een hele moeilijke situatie. Door ouderdom, ziekte, mantelzorgen, ongelukkig huwelijk, zorgen over kinderen of kleinkinderen, wil ons in dat alles gedenken en nabij zijn. Om Jezus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen wij Psalm 105, vers 15. En lees ik u daarna de apostolische geloofsbelijdenis. Dus nu eerst de gaven en dan 105, vers 15. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zingen 105, vers 18.
Thank you.
Gemeente, ontvang de zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.